Het is wel de enige manier hoe ze het kunnen keren. Hè? Om op die basis te zeggen dat ze het niet geven.
Ja, en daarom gaan we ook naar de rechter.
Ja.
En de rechter gaat dan maar besluiten of die...
of dat reden vatbaar, ja.
En dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet zo zijn.
Denk je?
Ik denk dat de rechter gaat zeggen... joh, er is geen enkel argument meer tegen openbaarmaking.
Welkom bij Horen, Zien en Praten. Weer een nieuwe aflevering met ditmaal een hele speciale gast. Althans, dat vind ik, Wibren van Haga. Wibren, welkom.
Nou, George, dankjewel.
Graag gedaan. Het is al een poosje geleden, Wibren, dat wij elkaar hebben gesproken in deze hoedanigheid. 3 jaar geleden voor het laatst.
Zo lang? Nee.
Ja, het is precies 3 jaar geleden.
Echt waar?
Ja.
Oh, nou ja, time flies when you're having fun.
Ja, zo zouden we dat inderdaad kunnen uitdrukken. Laten we eventjes gelijk in de van duiken, voor zover we het van kunnen noemen. Want er zijn een paar ernstige kwesties aan de hand. Daar hebben we jou ook voor uitgenodigd.
Ja.
Allereerst wil ik natuurlijk even weten wat de huidige status is van BVNL na de recente politieke ontwikkelingen. En wat drijft je om mee te doen aan de Europese parlementsverkiezingen?
Nou ja, ten eerste, met BVNL gaat het goed. We hebben natuurlijk geen zetel gehaald, hè, doordat veel mensen strategisch gingen stemmen. Wat ontzettend jammer is, je kunt veel beter effectief stemmen, want je ziet dat veel van onze stemmen zijn naar de PVV gegaan.
Ja.
Veel ondernemers hebben op de PVV gestemd. En als je ziet wat de PVV nu allemaal...
Het is middenpolitiek geworden. Toch?
Nou, het is wel heel snel en opportunistisch dat dat bepaalde zaken overboord gegooid worden. De Nexit wordt overboord gegooid. Ik vind het flauw, maar het belangrijkste is dat de PVV natuurlijk in de kern een socialistische partij is. Die belastingen wil verhogen, die meer geld wil gooien naar mensen die niks doen. En dat is totaal iets anders dan wat wij willen.
Ja.
Wij willen dat de vrijheid van het individu wordt gewaarborgd. Dat ondernemers lekker kunnen ondernemen. Dat de overheid kleiner wordt in plaats van groter. Dat Europa uit onze nek verdwijnt. En dat we gewoon weer zelf ons eigen leven kunnen bepalen. Dat is het belangrijkste. Dus we zijn meer een, laten we zeggen, 80% libertarische partij. Ja, en als je dan die ruk naar rechts ziet. De zogenaamde ruk naar rechts. Die eigenlijk een soort collectivistische ruk naar links is. Weliswaar met een proteststem, ja, dan vind ik dat ontzettend jammer. Maar met BVNL gaat het goed. We hebben bijna 7000 leden. En we doen mee aan de Europese parlementsverkiezingen.
Ja. Met wat voor ambities ga je daar zitten? Want ik kan me voorstellen dat je daar nog meer onder het juk van Brussel wordt geplaatst. Hè? Want daar moet je ook allianties sluiten, uiteindelijk. Hoe zie je dat voor je?
Nou ja, het is natuurlijk één grote poppenkast daar.
Ja.
Dus dat ten eerste. Ten tweede, 50%, 50% van alle wetgeving komt uit Brussel.
Uh-huh.
Dus je moet daar op en neer gaan springen voor de camera's om wat gedaan te krijgen. Het Brusselse parlement is natuurlijk gewoon een FOP-parlement. Want daar wordt niet zoveel gedaan. De commissarissen bepalen vrijwel alles. Dus het democratisch gehalte is heel klein. Maar je kunt nog steeds je immigratiestandpunt duidelijk maken. Duidelijk maken dat de klimaatmaatregelen volkomen waanzin zijn. Die hele Green Deal van Fransje Timmermans is onzin. En dan krijg je natuurlijk ook die hele focus op gezondheid, waar we het straks waarschijnlijk over gaan hebben. Ja, daar zitten heel veel mensen die denken dat we collectivistischer moeten worden, dat de soevereiniteit van Nederland moet verdwijnen. En die gaat dan naar hogere echelons,
ja.
Bijvoorbeeld naar de EU, naar Brussel. Nou, en daar, ik denk dat het goed is als BVNL daar tegen vecht. Dus ja, als mensen gaan stemmen, dan zou ik zeggen, stem in ieder geval deze keer niet strategisch, maar stem gewoon effectief. Stem op iemand waarvan je weet dat hij gewoon gaat vechten voor de goede zaak, ruggengraat heeft en niet bij de eerste, de beste onderhandeling alles laat varen.
Nee. Even de glazen bol op tafel. Wie zie jij dit land gaan leiden als premier? Want ik neem aan dat jij er ook zo in zit, dat Wilders sowieso niet gaat worden. Dat weten we al. Hè. Die heeft zich van teruggetrokken. Dus er zullen ergens wellicht nieuwe verkiezingen ook nog komen. Hoe zie jij dat?
Alle gespeculeer is wat mij betreft onzin. Ik vind gewoon dat Geert Wilders heeft de verkiezingen gewonnen.
Mm-hmm.
Hoe jammer ik het ook vind dat mensen niet op ons hebben gestemd, maar op Geert.
Mm-hmm.
Maar als je dan 37 zetels haalt, dan moet je democratisch gezien gewoon premier worden.
Vind ik ook.
Laat maar zien wat je kan.
Ja.
En dan,
maar gaat het gebeuren?
Niet. Ik denk het niet, want we hebben ook een Pieter Omtzigt daar zitten. En Pieter Omtzigt is bezig met hele andere dingen. Die zal nooit toestaan dat iemand als Geert Wilders zoveel eer krijgt.
Hij zit daar om te stagneren, naar mijn gevoel. Ik weet niet of dat onterecht.
Pieter Omtzigt is waarschijnlijk de beste in Nederland om te wijzen naar andere mensen en te zeggen wat andere mensen fout doen die iets aan het doen zijn.
Ja.
Nou, dat is een bepaalde kwaliteit.
Ja.
Dat is als Kamerlid, kan dat goed zijn. Maar ja, als je het land moet gaan leiden, is het natuurlijk waardeloos. En, ja. Hij zou gewoon eens even bij zichzelf te raden moeten gaan. En zou zeggen, goh, we gaan het land helpen. We gaan een immigratiestop invoeren. We gaan die klimaatmaatregelen gaan we stoppen. En Geert Wilders gaat gewoon laten zien wat hij kan.
Ja.
Nou, laat het maar zien. En dan ben ik benieuwd, want met alle respect voor Geert Wilders. Hij is 25 jaar Kamerlid. Het wordt wel tijd dat hij laat zien wat hij kan.
Maar ja, naar mijn gevoel ben je dan gewoon onderdeel van het Haagse Plus. Als je daar zo lang zit, dan zie ik niet echt dat daar een verandering vanuit voortkomt. Want je bent onderdeel inmiddels na 25 jaar van het Haagse Plus. Zie jij dat wel gebeuren?
Wat?
Nou ja, dat hij echt een verandering zou kunnen brengen in het land, mocht hij die positie verkrijgen?
Nou, het zou wel kunnen natuurlijk. Als je premier Wilders krijgt en die zegt, we gaan nu een asielstop invoeren. We gaan niet meer 140.000 buitenlandse studenten hier toelaten, maar laten we het beperken op 10.000.
Mm-hmm.
Ja, dan hebben we opeens 130.000 van onze eigen kinderen een studentenkamer en meer kans op een studie. Dus ja, nee. En dan heb je niet 24 miljard die je uitgeeft aan die hele asielonzin.
Nee.
Dus dat zou kunnen. Alleen het wordt hem niet gegund. Nee, niet door de VVD, niet door het CDA, niet door, nou, misschien door BBB nog wel. Maar in ieder geval niet door NSC.
Nee. Helder. Nou ja, we gaan het zien en beleven. In ieder geval wel een spannend stukje Nederlands politiek. Zo spannend hebben we het nog niet eerder gehad, volgens mij. Of?
Nou, ik weet het niet. Ik vond die strijd tussen Samson en Rutte was ook heel spannend. En ik vond het ook wel hilarisch en volksverlakkend dat ze eerst tegen elkaar gingen strijden en 41 en 38 zetels haalden en toen samen in een kabinet gingen, ja, omdat het toch niet uitmaakt.
Nee, ja, dat is heel apart. Ja, maar het kan allemaal, schijnbaar.
Ja.
Ik wil even doorgaan naar jouw stichting. Je hebt een stichting opgericht,
ja.
Stichting Coronaschade.
Ja.
Wat waren de directe aanleidingen om de Stichting Coronaschade op te richten voor jou?
Nou, heel veel mensen sukkelen inmiddels weer in slaap en die denken corona is voorbij. Maar voor heel veel mensen is corona helemaal niet voorbij, want heel veel van die maatregelen die hebben ongelooflijk veel schade opgeleverd.
Mm-hmm.
Nou, je hebt verschillende soorten schade. Je hebt schade aan kinderen die niet naar school zijn gegaan. Je hebt ondernemers die
grote schade hebben ondervonden.
Ja, absoluut, er zijn heel veel faillissementen geweest. Ja. Maar dat hebben ze heel slim gedaan. Hè. Ze hebben net zoveel subsidie gegeven, net zoveel steun, dat heel veel mensen gewoon nog niet failliet zijn. Maar er staan 200.000 ondernemers staan nu nog steeds op technisch faillissement.
Mm-hmm.
Dus die gaan waarschijnlijk net als Mark Rutte weg is, gaan die failliet. En dat is een groot drama.
Ja.
Veel van die ondernemers hebben ook geen coronasteun ontvangen. Als je bijvoorbeeld de verkeerde SBI-code had, of je had net een verbouwing van je kroeg in 2019, dan kon je geen omzetdaling laten zien. Nou, voor dat soort mensen gaan we procederen. En daarnaast heb je nog een hele belangrijke groep. En die is eigenlijk een beetje ondergesneeuwd onder long COVID. Want we doen net alsof alle mensen die nu nog een beetje fysieke effecten hebben van corona, dat het allemaal post-COVID is. Maar dat zijn de mensen met vaccinatieschade. En feitelijk is dat gekomen doordat ik in contact ben gekomen vlak na de eerste vaccinatieronde met Anne-Merel Kloosterman.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je haar kent.
Mm-hmm.
Maar Anne-Merel die had ongelooflijke vaccinatieschade. Toen ik voor het eerst met haar afsprak op een terras in Amsterdam. Toen had ze haaruitval, ze had allerlei rare verschijnselen, vlekken, auto-immuunrespons.
Ja.
Ze kon helemaal niets meer. En inmiddels gaat het veel beter met haar. Maar zij is natuurlijk woest op de overheid. Woest op het feit dat ze niet wist wat ze ingespoten kreeg. En zij heeft heel veel van die mensen die ook verschillende soorten vaccinatieschade hebben, is gebundeld. En ze is nu op een kruistocht. En daar gaan wij haar bij helpen. En het mooie zou zijn als wij een collectieve actie zouden kunnen starten. Om de verschillende groepen die echt vaccinatieschade hebben, om die te helpen. En ja, dan moeten we de overheid gaan aanspreken op schadevergoeding.
Ja, want jij noemt nu een naam van Merel, maar er is nog een naam die ik tegenkwam, Magdalena Dzambo.
Ja.
Daar heb je ook het een en ander voor betekend in deze, want zij werd afgeschilderd als iemand die desinformatie verspreidde, terwijl het gewoon eigenlijk iemand is met vaccinatieschade. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja.
Zij heeft een klacht tegen RTL Nieuws bij de Raad van Journalistiek ingediend. Hè? En dat ging over dat specifieke stuk, toch?
Ja, nou ja, zij is natuurlijk ook een enorme dappere strijder.
Mm-hmm.
Zij heeft ook vaccinatieschade. En RTL Nieuws, die heeft gewoon een beetje gegoogeld. En die heeft gezegd, bij vaccinatieschade en desinformatie komt een plaatje van Magdalena naar boven. En die hebben dat gewoon schaamteloos gebruikt. Nou ja, ze hebben ook geen hoor en wederhoor toegepast.
Nee.
Dus je kunt je afvragen, is het portret recht geschonden? Hebben ze de journalistieke code geschonden? Is er sprake van smaad en laster? Dus Magdalena heeft een brief of een klacht ingediend bij de Raad van Journalistiek.
Ja.
En wij hebben ook namens de Stichting Coronaschade hebben we ook een klacht ingediend. Om in ieder geval formeel dat af te bakenen.
Uh-huh.
Want als we dat met de Stichting Coronaschade doen, dan heeft dat doorwerking naar eigenlijk iedereen.
Ja.
Dus dat is mooi.
Ja,
en we gaan vanaf nu iedereen aanpakken die dit soort rare dingen doet.
Ja, helder. Want even terugkomend naar jouw stichting en ook jouw ambities op Europees niveau. Hoe verbind je die nationale strijd tegen het coronabeleid met je ambities op Europees niveau? Hoe zie je dat?
Er gebeurt heel veel internationaal waar wij eigenlijk geen invloed meer op hebben. En de Europese Unie is daar één van. Maar je hebt ook andere entiteiten zoals de WHO en de Verenigde Naties. Ga ze maar door. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ook de internationale focus te hebben.
Ja.
En zoals ik net al zei, 50% van de wetten komt uit de EU.
Ja.
Al die onzin over klimaat, dat begint ergens, dat vindt zijn origine in een Green Deal bijvoorbeeld. En dat sijpelt dan naar al die verschillende nationale overheden. Ja, en dan kan zo'n Tweede Kamer er eigenlijk bijna niks meer aan doen. Nee. En dan komt er inderdaad een stikstofwet en klimaatmaatregelen. En dan gaan wij, de gewone mensen, gaan gewoon betalen voor die gekkigheid die uit de hand gelopen bureaucraten in Brussel hebben verzonnen.
Ja, het is natuurlijk een enorme goudpot wat ze daar hebben gevonden.
Geld speelt geen rol daar.
Nee, de bronnen zijn onuitputtelijk, want die komen natuurlijk ook van ons. Dus vandaar. Wovenzoeken, best wel een dingetje.
Ja.
Ik maak even een sprintje naar die wovenzoeken voor de OMT-vergaderingen. Heel veel misleid tijdens de coronacrisis. We hebben daar schoolvoorbeelden van gezien. Ik wil er even één aanhalen, zodat mensen weer even een beeld krijgen van hoe wij toen werden bericht door onder andere onze premier. Dus laten we even naar het fragment gaan kijken.
Ja, ja.
Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen.
Want wat heb je nou gezien in die hele zware maanden en wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? Dus we hebben een toespraak gehad over groepsimmuniteit.
Ik weet niet van een toespraak over groepsimmuniteit, die heb ik niet gehoord.
De toespraak waarin het ging over groepsimmuniteit heeft de premier zelf gehouden, dat is hij echt niet vergeten.
Ja, voorzitter, nogmaals, ik heb geen toespraak gehad over groepsimmuniteit.
Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen.
En de minister-president zegt nu, die toespraak over groepsimmuniteit, die kan ik mij niet herinneren, die heb ik niet gehouden. Ik denk dat heel veel Nederlanders die zich wel kunnen herinneren.
Dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. En in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen.
Ik weet niet van een toespraak over groepsimmuniteit, die heb ik niet gehoord. Ja, voorzitter, nogmaals, ik heb geen toespraak gehad over groepsimmuniteit.
Ja, Wibren, typerend beeld voor Mark Rutte, jouw ex-collega.
Ja.
Ik denk dat je hem inmiddels wel anders ziet, ervaart, als toen je daar zeg maar in de gelederen zat. Of is dat
nee,
wel,
dat niet. Nee hoor, ik krijg nog steeds een felicitatie als ik jarig ben. Dus
je hebt nog warme banden met hem, in principe.
Nou, ja, nee, verder dan dat gaat het niet.
Nee.
Maar dit vond ik wel een interessant fragment. Omdat,
absoluut.
Dat was op het moment dat niemand nog wist wat er aankwam. We zagen al die lijkkisten in Bergamo. Die er alleen maar stonden omdat ze opeens hadden besloten met de gemeenteraad van Bergamo dat ze mensen niet meer mochten begraven, maar moesten cremeren en ze geen crematoria hadden. Maar goed.
Het was dus, heel angstaanjagend
uit. Ja, dat was enorme angstporno.
Ja.
Maar op dit moment was Mark blijkbaar nog niet gebeld door Klaus Schwab.
Nee.
Hij zat nog niet in het stramien van de hele westerse wereld. Van we gaan die vaccins uitrollen en baby's vaccineren en ga ze maar door. Zwangere vrouwen, iedereen moest gevaccineerd worden. Nee, toen zat hij nog. Was hij waarschijnlijk gewoon door een expert gebriefd. Als iedereen het gecontroleerd krijgt, dan de meeste mensen gaan er niet dood aan.
Nee.
Sterker nog, onder de 60 jaar gaat waarschijnlijk niemand dood.
Nee.
Dus ja, groepsimmuniteit is prima. Ja. En voor dat debat is hij blijkbaar wel gebeld. En toen mocht hij opeens niet meer over groepsimmuniteit praten.
Nee, dat was een...
Ja, en dat hij daar...
Een omslag in een keer werd er duidelijk dat daar iets in zijn oor was gefluisterd.
Maar het is toch schaamteloos dat je daar dan mee wegkomt. Ja. En dat de hele Tweede Kamer zegt van... Ja, maar je hebt het wel gezegd, ook niet gezegd. Oké, we gaan stemmen, we gaan weer over tot de orde van de dag. En dan al die mensen die daar liepen te roepen. Hè, een Asscher en een Lilian Marijnissen. Van, oh ja, dat had je wel gezegd. Die hebben later gewoon gestemd voor de lockdown, voor de avondklok, voor de mondkapjesplicht, voor de schoolsluitingen, voor de verplichte vaccinaties.
Gespeelde verontwaardiging.
Ja, natuurlijk.
Zo kunnen we het wel noemen.
Het is allemaal één grote pot nat.
Ja.
En uiteindelijk was dit de opmaat naar 2,5 dystopische jaren.
Ja.
Waar de gevolgen nog steeds heel erg merkbaar van zijn. En waarvan de opschaling ook nog steeds merkbaar is. Want we gaan nu binnenkort dus dat WHO, die WHO-summit hebben. Die World Health Assembly. Ik geloof van 27 mei tot 1 juni.
Mm-hmm.
En daar gaan dus... Ja, hele ingrijpende dingen gebeuren.
Ja.
En dat is waanzinnig. En het vond zijn oorsprong daar. Wat wel grappig is om nog te vermelden, is dat afgelopen week was de première van de film van Dood door Schuld van Maurice de Hond. En daar kwam dit, nou niet dit moment, maar zeg maar die beginfase ook in beeld. Hè, dat ze zeiden, ja, onder geen voorwaarden mag je verklaren dat het virus erogeen is. Nee, het gaat met hele grote druppels en die spuug je in elkaars gezicht. En daarom hebben we mondkapjes nodig en 1,5 meter samenleving. Want als je ver genoeg weg staat, nou, dan kan het virus je niet raken.
Terwijl het gewoon aerosolen zijn, hè, die de lucht smaken.
Maar ja, wat we nu allemaal weten is dat het hele gain-of-function onderzoek mocht niet plaatsvinden als het een aerosol verhaal was. Al die verschrikkelijke maatregelen, zoals mondkapjes en die 1,5 meter, die hadden helemaal nooit bestaan.
Nee.
Natuurlijk, de PCR-test wel.
Ja, maar je is er helemaal niet voor bedoeld.
Nee, maar die PCR-test was natuurlijk ook gewoon een instrument dat heel snel geïntroduceerd werd.
Ja, het was een bewijs voor hun dat de angstporno bestond. Dat konden ze op die manier vertalen van kijk eens, we hebben hier iets, want dit zijn de uitslagen, dus het gaat heel slecht.
Je schakelt gewoon op, je gaat zoveel mogelijk testen.
Ja.
Kijk eens hoeveel mensen er besmet zijn. En dan kreeg die driehoek van Jaap van Dissel, waarin die 0,1% bovenin, die werd vergroot naar 5%. En dan leek het alsof een heel groot gedeelte dood ging. Nou, er ging bijna niemand dood.
Nee, uiteindelijk niet.
Hè? Nee, en uiteindelijk gingen ook heel veel mensen dood met COVID-19. Dat was dat beroemde akkefietje dat ik had met onze sloper des vaderlands Hugo de Jonge.
Mm-hmm.
Waarbij ik zei van ja, maar ik kreeg telefoontjes van intensive care artsen die zeggen, ja, er komt iemand binnengereden, die heeft net een auto-ongeluk gehad. En die sterft aan dat auto-ongeluk.
Nee.
Maar die krijgt een staaf in zijn neus. En het is een corona.
Corona-dode. Ja, zo hebben ze dat aantal flink kunnen opkrikken.
Ja.
Staat natuurlijk ook weer in verhouding met waar we het nu even over gaan hebben. De wovenzoeken. Waarom is het voor jou belangrijk? Want er zijn geluidsopnames van de OMT-vergaderingen. En die moeten openbaar gemaakt worden. Althans, zo zit jij in de wedstrijd. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
Nou, ten eerste wat mij verbaast is dat in alle ons omringende landen zie je dat er dingen openbaar worden.
Duitsland
heb je de RKI-files nu. Nou, dat is hallucinant.
Ja.
En dan heb je ook gewoon de mainstream media, de respectabele kranten, die gaan opeens berichten. Hey, uit die WHO-verzoeken daar blijkt dat ze wisten dat mondkapjes niet werkten.
Mm-hmm.
Ze wisten dat een lockdown meer doden zou kosten dan het zou voorkomen. Ze wisten dat een avondklok helemaal niks... Ze wisten dat die vaccins hartstikke gevaarlijk waren, niet getest. En dat het groot risico was.
Maar je zegt wie wisten dat?
Nou, de machthebbers daar in Duitsland.
Ja.
Dus de minister van Volksgezondheid daar. Nederland, gidsland van het WEF, blijft natuurlijk een beetje achter. In Nederland, de Volkskrant is nog steeds aan het roeptoeteren bij monden van Maarten Keulemans. Dat wij gek zijn en follow the science. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook hier in Nederland onderzoek doen en de waarheid boven tafel krijgen.
Ja.
En ik hoop dat... Kijk, ik heb wel eens in de Tweede Kamer geroepen. De daders moeten achter slot en grendel. Nou, er zitten een paar stappen tussen natuurlijk. We moeten openheid van zaken krijgen. Er moet transparantie plaatsvinden.
Uh-huh.
Dan moet er een parlementaire enquête plaatsvinden met actieve, kritische mensen die alles gaan onderzoeken. Dan moeten mensen voor de rechter komen. En als de rechter dan bepaalt dat er inderdaad misdaad tegen de menselijkheid is begaan of grove nalatigheid is bedracht, dan moeten de mensen inderdaad straf krijgen.
Ja.
En dan hoop ik van harte dat iemand zoals Hugo de Jonge, die volgens mij, vermoedelijk, verkeerde dingen heeft gedaan. Dat hij inderdaad, als dat zo is, achter slot en grendel komt. En dan met die OMT-tapes.
Zie je dat gebeuren trouwens?
We hebben nu weer net Tweede Kamerverkiezingen gehad. En we hebben dus allemaal partijen in het zadel geholpen. De BBB, NSC, de PVV, die in coronatijd afwezig waren. Ja. Die liepen daar met 3 mondkapjes rond, 3 vaccinaties in hun schouder.
En nu huilen ze mee met de wolven.
Ja,
eigenlijk.
En sommigen zitten dan een heel klein beetje in het verzet. Prima, maar er waren maar een paar verzetstrijders toen. En dat was heel eenzaam op dat moment.
Ik kende er maar 2, dat was jij en Forum op dat moment, die echt hard tegenin gingen.
Nee, absoluut. Ik heb natuurlijk met Thierry samen gestreden in die coronatijd. En dat was een hele goede strijd. Maar wij waren wel alleen.
Ja.
Er was helemaal niemand die ons steunde. Sterker nog, we werden geridiculiseerd, we werden uitgelachen. We werden verstoten. Maar die OMT-tapes... Kijk, ik kan me voorstellen dat je als overheid zegt... In zo'n pandemie of in een oorlog of in een overstroming... van jongens, het is nu even niet het moment om openheid van zaken te geven. Want we gaan niet vertellen...
We zitten in het oog van de storm. Ja,
we gaan niet wel vertellen welke wapens we aan Israël leveren of zo. Nee. Maar we zijn nu een paar jaar verder. En die OMT-tapes, die zijn er nog steeds. En nu zeggen ze nog steeds op onze WO-verzoeken van BVNL... het belang van de staat verzet zich tegen openbaarmaking. Want we willen graag bij een volgende pandemie dat mensen nog steeds vrijheid kunnen praten. Ja, dat is geen...
Het is wel de enige manier hoe ze het kunnen keren. Hè? Om op die basis te zeggen dat ze het niet geven.
Ja, en daarom gaan we ook naar de rechter.
Ja.
En de rechter gaat dan maar besluiten of die
of dat reden vatbaar. Ja.
En dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet zo zijn.
Denk je?
Ik denk dat de rechter gaat zeggen... joh, er is geen enkel argument meer tegen openbaarmaking. Dus maak het maar openbaar.
Maar is het niet zo dat de rechters heel erg meespeelden tijdens de coronacrisis met het spelletje? Dus waarvoor heb je zulke hoopvolle verwachtingen?
Nou, omdat er... Kijk, ik heb natuurlijk ook vaak in de rechtbank gezeten in civiele zaken. En zo. Uh-huh. Je komt natuurlijk ook wel rechters tegen die een beetje meer leunen naar de tegenpartij. En je hebt in die coronatijd natuurlijk ook rechters gehad die bang waren.
Ja.
Maar uiteindelijk heb ik wel vertrouwen in de rechterlijke macht. En denk ik dat zeker nu die corona-episode, pandemie durf ik het niet eens meer te noemen, die episode voorbij is, dat er rechters zijn van, joh, wij gaan gewoon recht spreken. Dit is gewoon essentieel dat er wel transparantie wordt betracht. En als dat gebeurt, dan ben ik benieuwd wat er gezegd wordt. Ja. En ik vermoed dat dan een Jaap van Dissel zegt van, joh, mondkapjes slaat nergens op, want het virus is 30 nanometer en je bouwt ook geen tuinhek tegen een virus.
Nee.
Of als je de scholen sluit, reken maar dat je dan heel veel extra zelfmoorden onder kinderen ziet. Of die vaccins zijn helemaal niet getest, dus pas daarmee op. Of dat soort dingen. En dat misschien een Hugo de Jonge zegt, maakt me niet uit, ik wil een avondklok, want weet ik wat voor perverse redenen daarvoor zijn. En als dat openbaar wordt, dan is dat misschien een extra motivatie, ook voor de parlementaire enquêtecommissie.
Ja.
Om eens goed door te drukken bij die verhoren.
In het kader van transparantie. Hoe denk je dat de grotere transparantie in overheidsbeslissingen het beleid kunnen beïnvloeden? Want we missen een stuk transparantie, hè, dat is duidelijk. Mensen, ze willen niet alles blootgeven, want het is niet voor Jan met de pet geschikt. Maar hoe zie jij dat? Hoe denk jij dat die grotere transparantie in overheidsbeslissingen het beleid kan beïnvloeden als we een helikopterview krijgen als burger?
De overheid moet gewoon überhaupt transparant zijn. En in die periode van 15 jaar Rutte is het steeds minder transparant geworden. En zo hoort dat niet te zijn.
Nee.
Je hoort bij hoge uitzondering hoor je dingen geheim te verklaren. Maar je ziet het ook op gemeentelijk niveau zie je dat ook gebeuren.
Mm-hmm.
Heel veel gemeentes, heel veel burgemeesters verklaren van alles geheim. Marlies Roos heeft er bijvoorbeeld in Bloemendaal een mooi boek over geschreven. Alles is hier geheim. Hartstikke leuk. Als een burgemeester een fout maakt, dat is geheim.
Ja.
En dan kan je er niet meer over praten.
Nee, iedereen kan zich erachter verschuilen als het discutabel wordt.
Ja, en wat er is gebeurd in de corona-episode, is dat inderdaad alles is onder tafel gegaan. De Pfizer-contracten, de aansprakelijkheden. En je ziet het nu, nog steeds. We hebben dus, ik denk wel een stuk of 10 WO-verzoeken. Je wordt gewoon uitgelachen. Je krijgt gewoon rotzooi. En daarom denk ik dat het ook goed is om, om ook gewoon continu internationaal te blijven duwen. En daarom zijn we ook bezig met die WHO en de IAR.
Mm-hmm. Vertel eens wat over het WHO. Wat is de opzet daarin?
Er zijn allerlei amendementen op de International Health Regulations. En die gaan min of meer vastgesteld worden bij de World Health Assembly. En ze stemmen daar geloof ik op 1 juni over. Nou, daar gaan allerlei dingen gaan daar veranderen.
Komt het plat gezegd even niet op neer dat wij onze besluitvaardigheid kwijt zijn en dat overdragen aan de WHO? En als er een pandemie is, dat de WHO beslist wat hier gebeurt, toch? Daar komt het feitelijk op neer.
Ja, je draagt soevereiniteit over.
Ja.
Als er een calamiteit is, dan kan de WHO gewoon zelf bepalen dat we allemaal in lockdown gaan. Er komt veel meer macht bij meneer Tedros te liggen. Normaal gesproken moet dat door langs alle parlementen. Nou, dat is niet gebeurd.
Nee.
Op een gegeven moment hebben 30 parlementsleden vorig jaar een brief gestuurd aan de voorzitter, aan Vera Bergkamp. Daar is niet op gereageerd. Toen heb ik op 28 november, dus vlak voordat ik uit de Kamer ging, heb ik met behulp van Meike ter Horst, hebben we een brief naar de WHO gestuurd. Van luister, let op, ik als parlementariër wijs je erop dat je 4 maanden voordat je dit soort amendementen indient, moet je dat naar de verschillende parlementen sturen. Ja. Ter goedkeuring en instemming. Nooit meer reactie op gekregen natuurlijk. Dat is de situatie waarin we nu zitten. Nu zijn er verschillende partijen, waaronder bijvoorbeeld het artsencollectief, die gaan weer allemaal brieven sturen. Maar het rare is dat vanuit het parlement nu doodse stilte is. Er gebeurt helemaal niks.
Nee, het is echt doodstil. Want wat zijn je plannen als de overheid zeg maar blijft weigeren om die informatie vrij te geven? Wat zouden dan de volgende juridische acties kunnen zijn?
Nou, op een gegeven moment kom je bij de rechter. En de rechter gaat een beslissing nemen. En dat kan in een bodemprocedure. En als je in de bodemprocedure verliest, ja, dan ga je een hoger beroep.
Ja. Dus het kan heel lang duren.
Dat kost geld. Dus ik hoop ook dat mensen ons gaan steunen. Af en toe hebben we een crowdfunding. Maar ja, je merkt wel dat mensen verliezen een beetje hun interesse hierin. En het zijn natuurlijk hele principiële punten. Maar het zou toch wel ontzettend vervelend zijn als Mark Rutte er gewoon mee wegkomt.
Ja, lijkt er wel op. Want hij is met heel veel weggekomen.
Ik geloof dat niet.
Jij denkt dat het ergens stopt? Want hij zit zich al op te maken voor zijn nieuwe baantje in de EU.
Maar ik weet niet of je die toespraak van Andrew Bridgen hebt gezien. Nee. Dat is een member of parliament in Groot-Brittannië. En die had ook een vergelijking met een of ander middel waar ook tientallen jaren niet over gesproken mocht worden. En die is nu dus in het Britse parlement. Hij is ook uit de conservatieve partij gegooid. Maar hij is dus nu vol op het orgel aan het gaan over vaccinatie en vaccinatieschade en oversterfte. En als het overal zo oppopt en je hebt overal van die dappere strijders, dan komt het ook naar Nederland. En ik ben er inderdaad van overtuigd dat zolang NSC en BBB en de VVD en de PVV aan de knoppen zitten, en natuurlijk de Partij van de Arbeid en GroenLinks, daar hoef je helemaal niks van te voeren.
Nee, maar dat lijkt me niet.
Als die partijen er nog zijn, dan gebeurt er niks.
Nee.
Maar komt er een moment, en dat kan over 2 jaar zijn, of over 4 jaar, of over 10 jaar, dan gaat die hele doos van Pandora open. En dan komt er wel een kabinet met een paar partijen die wel die transparantie willen. Ja, en dan krijg je al die criminele dingen die er zijn gebeurd. Die worden dan openbaar.
Ja.
En dan vieren we feest. En dan gaan die mensen alsnog de bak in.
Ja, klinkt allemaal goed.
Ja, toekomstmuziek. Maar ik ben ervan overtuigd. De waarheid komt altijd boven tafel.
Ja, dat is wel een feit. Dat is gebleken. Hey, wat zijn de kernpunten van jouw campagne voor het Europese parlement?
Nou, de kernpunten zijn denk ik heel, heel simpel. Een totale migratiestop. We gaan weer over onze eigen grenzen. Stoppen met al die domme klimaatmaatregelen. Minder Europa en meer Nederland. Dus laten we die soevereiniteit niet overdragen, maar terugnemen. Kijk, ik ben niet anti-Europa.
Nee.
Totaal niet. Ik ben wel anti-Brussel. Ik vind
is toch hetzelfde?
Nou, dat vind ik niet. Kijk, ik denk dat het heel goed is dat wij handelen met iedereen. Dat we lekker exporteren. Dat we geen tolsystemen hebben. Dat we geen importheffingen hebben. Dat is helemaal goed. Goed voor Nederland. Als het goed is, zijn wij hardwerkende handelaren. Dus dat is prima.
Nee, maar je geeft aan dat je zeg maar niet tegen Europa bent. Maar Brussel bepaalt wat er in Europa gebeurt.
Maar we liggen in Europa. Dus we kunnen niet afsteken en afdrijven.
Nee, dat snap ik. Maar tegelijkertijd agiteer je ook tegen het ontnemen van onze soevereiniteit vanuit Brussel. Dus ik zit te zoeken natuurlijk hoe je dan wel enthousiast blijft.
Het belang van Nederland is voor de vrijheid van het individu, voor soevereiniteit van het individu, maar ook soevereiniteit van Nederland.
Ja.
Dus Nederland moet een soeverein land zijn. Energie soeverein, voedsel soeverein, medicijnen soeverein, soeverein, eigen sterk leger. En dan gaan we lekker handelen. En dan zijn we terug bij de Europese Economische Gemeenschap. Nou, als wij toch met Duitsland en België en Engeland willen handelen, prima. Maar we gaan niet een gezamenlijk Europees leger optuigen. Nee. Nou, dat heeft Kajsa Ollongren trouwens al wel gedaan. Ja. Ja, er is een interventiemacht gecreëerd en ons hele leger is onder Duits bewind gezet. Ja, hoe erg kan je het hebben? Maar goed, dus al die opschaling van big is beautiful en we gaan alles in een soort collectivistische, neo-marxistische Europese superstaat doen. Dat willen we niet. Nee. We willen gewoon Nederland weer een fijn landje wordt. Ja. Eigen leger, eigen voedsel, eigen medicijnproductie. Alles gewoon lekker zelf doen. Ja. En wil je handelen? Prima, gaan we handelen.
Lijkt me niks mis mee. Welke EU-regelgevingen zou je specifiek willen aanpakken of veranderen? Je hebt net een aantal genoemd, immigratie. Maar je zit daar natuurlijk in Brussel. Wat zijn nog meer dingen die je daar zou aanraken?
Nou, de Green Deal zou ik sowieso van tafel halen.
Dat is echt een belangrijke ding.
Ja, dat kost duizenden miljarden. Het is gigantische bedragen worden dan uitgegeven.
160 miljoen dollar, hoorde ik.
Ja, maar in de kern is het natuurlijk gewoon een totale nieuwe ideologie. Mm-hmm. En die ideologie is gepresenteerd doordat de oude socialisten, communisten, marxisten iets nieuws nodig hadden om weer dat collectivisme bij ons binnen te laten dringen. CO2 is helemaal geen probleem.
Nee, CO2 het is nog nooit zo goed geweest, heb ik begrepen.
Nee, we zitten op een laag CO2-niveau als je het over een paar miljoen jaar bekijkt. Mm-hmm. Dus als we veel minder CO2 hebben, dan gaan we allemaal dood.
De aarde reguleert zichzelf, heb ik me ook laten vertellen.
Precies, dus en de invloed die wij erop hebben is totaal verwaarloosbaar. Ja. Als wereld, maar ook in Nederland. Dus het hele CO2-verhaal is onzin. Het stikstofverhaal is onzin.
Maar dan krijg je natuurlijk een enorme weerstand in Brussel. Want daar draait de agenda grotendeels op. Dus voor jou toch lastig om daar je plekje in te vinden, denk ik. En gehoord te worden.
Ik denk dat steeds meer ingenieurs, steeds meer ondernemers, steeds meer mensen die gewoon een normaal leven hebben, een gezin hebben, die denken van, het wordt me nu wel een beetje te gortig. Ja. €2,30 aan de pomp voor een liter benzine. Je kan je verwarming in de winter eigenlijk nauwelijks meer aandoen zonder compleet failliet te gaan.
Nee.
Ik denk dat mensen er langzaam maar zeker genoeg van krijgen. Ook van die hele immigratie. Maar ik denk dat wordt lastig om dat in deze huidige linkse context allemaal te stoppen. Maar dat klimaatverhaal, dat is gewoon een technisch verhaal. Ja. En dat moet op een gegeven moment moet dat ontmaskerd kunnen worden.
Ja. Je zult daar denk ik wel confrontaties mee krijgen met andere politieke fracties in het Europese parlement. Ben je daar goed op voorbereid?
Ja, ik vind de confrontatie geen enkel probleem.
Nee, nee. Jij leeft er wel een beetje op volgens mij af en toe ook.
Nee, dat niet, maar ik vind het niet erg. Kijk, ik had laatst ook weer wat filmpjes teruggekeken en dan zie je zo'n Jesse Klaver mij weer uitschelden voor huisjesmelk. En denk ik, kom op man, als je nou één keer een baan had gehad, hè, ga aan de lopende band broodjes omdraaien ergens of zo. Of ga ergens helpen in de horeca. Maar één keer een echte baan nemen. Ja. En dan mag je iemand gaan lopen de maat nemen. Maar ga mij niet de maat nemen nadat ik 40 jaar, 7 dagen per week heb gewerkt. En jij gewoon een beetje een soort salonsocialist aan het spelen bent.
Voor 120.000 euro per jaar. Hè?
Dus,
hij doet het goed.
Waanzinnig.
Ja.
Ja, en dat geldt ook voor Mark Rutte, hè, die dan ook zo badinerend zegt van, ja, jij hebt een keer de Kijk gelezen, dus je kan niks over het Groninger gasveld zeggen. Hey, ik heb 10 jaar voor Shell gewerkt. Ik heb in Delft gestudeerd. Ik weet wat van olie en gas. Het Groninger gasveld gaat, geloof ik, vandaag gaan ze cement storten in de putten.
Kan je daar wat meer over zeggen? Want het klinkt mij heel vreemd in de oren.
Het is heel simpel. Een gasveld is een veld dat zit in zandsteen. Het gasveld in Groningen is het grootste gasveld ooit gevonden in Europa. Daar zit nog voor €1 biljoen aan gas in. Ze zeggen ongeveer 500 miljard kuub. Maar 3-4 jaar geleden was het nog 800 miljard kuub. Nou, 800 miljard kuub keer €1,30 zit je op €1 biljoen. Wat we hadden moeten doen is als je gas eruit haalt, er water inpompen. Dus je maakt gebruik van waterinjectie en dan hou je de druk in het veld op peil. Dat hebben we allemaal niet gedaan. De VVD bij monden van Henk Kamp in 2013 heeft de productie omhoog gebracht naar 53 miljard kuub per jaar. Dan krijg je, als je de druk dus omlaag laat gaan, krijg je seismische activiteit, dan krijg je trillingen.
Ja.
Er zijn geen grote aardbevingen. De zwaarste aardbeving is 3,6 op de schaal van Richter. Is nog steeds een voorbijrijdende vrachtwagen.
Ja. Maar wel reden genoeg om je huis.
Ja, natuurlijk. Dus die Groningers die zijn verneukt doordat het verkeerd is ontwikkeld.
Ja.
De Groningers zijn verneukt omdat hun huizen vol met scheuren zitten. En nu worden ze voor de derde keer verneukt doordat we zeggen, joh, we helpen jullie. We doen het gasveld dicht en jullie krijgen helemaal niks meer.
Nee. Nou, dan gooi je de beton over.
Ja, waanzinnig toch?
Ja, het is bizar. Ik had het niet kunnen verzinnen, maar het gebeurt allemaal. Ja, het is wat het is. Wat wil je dat de kiezers onthouden als ze naar de stembus gaan voor de Europese verkiezingen qua visie van jullie?
De visie hebben we denk ik genoeg over gehad. Maar ik zou willen dat iedereen gaat stemmen die het vertrouwen is verloren. Dus er zijn heel veel mensen die denken, ja, ik geloof al die leugens van Rutte niet meer. Nee. Die kop van Hugo de Jonge kan ik niet meer zien. Ernst Kuipers, Sigrid Kaag, Kajsa Ollengren. Het tegenovergestelde van een verstand van zakenkabinet belichamen. Er is wel een kans. We hebben nog steeds een kans om te kiezen. Dus als je op Belang van Nederland stemt, op BVNL, dan garandeer ik in ieder geval dat we helemaal nooit gaan compromitteren.
Nee.
Wij staan gewoon voor onze principes. Wij zijn een partij van ondernemers. Dus we hebben allemaal een beetje een autoriteitsprobleem. Maar we gaan helemaal niet inschikken.
Nee.
We gaan niet compromitteren op hele belangrijke principiële kernwaarden. Dus ik zou zeggen, stem niet strategisch, maar stem gewoon met je hart. Doe voor mijn part de stemwijzer. En het maakt me niet uit op wie je uitkomt, maar stem op degene op wie je uitkomt. Want dat is de partij die jouw belangen gaat behartigen.
Ja.
En nu hebben heel veel ondernemers op de PVV gestemd. De PVV gaat de belangen van de ondernemers niet behartigen.
Ja. Nee, dat hebben ze laten zien. Hè,
dus. Nou ja, we hebben aanstaande maandag het debat over de wet betaalbare huur. Mm-hmm. Iedereen in het veld, huurders, verhuurders, die weten, als die wet wordt aangenomen, dan komen er geen huurwoningen meer. Dan gaan de prijzen door het dak. Ik vind het allemaal prima hoor, want ik zit in die handel. Maar verhuurders gaan gigantisch veel geld verdienen. Huurders gaan nooit meer een huurwoning krijgen. En Hugo de Jonge, die wordt burgemeester in Rotterdam. En die denkt, nou, ik heb mijn marketingcampagne afgerond, maar de schade wordt enorm. Er gaat iets van 25 miljard euro direct aan ondernemerspensioenen verdampen. En de PVV, daar draait het nu om. Dus we gaan zien op maandag of de PVV dit debakel gaat tegenhouden of niet. Nou, als ze het tegenhouden, dan hoop ik dat echt geen enkele ondernemer meer ooit op de PVV gaat stemmen.
Nee. Nou ja, dat moeten we nog maar bezien. Want volgens mij heeft Geert toch wel veel mensen een rat voor de ogen gedraaid. Althans, zo zie ik het even. Om heel stevig in te stappen en dat heel snel af te zwakken tot wat mij betreft middenpolitiek.
Heeft hij slim gedaan. De marketingcampagne was goed.
Ja, maar wat denkt hij daarmee te gaan bereiken als hij uiteindelijk niet aan de touwtjes gaat trekken? Dan blijft hij een oppositiepartij uiteindelijk. Een hele grote wel.
Nou,
maar
ik denk dat, kijk, het gaat erom, sommige mensen zitten erin voor de inhoud, sommige mensen voor het spel. Mark Rutte, die vindt het spel leuk.
Ja,
Geert Wilders vindt
duidelijk
het spel leuk. Dus die kerels zijn supergoed in het spelen van het spel. Nou, dan heeft Geert Wilders heeft nu het potje Stratego gewoon gewonnen. Mm-hmm. 37 zetels. En ik denk dat hij nu aan het spelen is en aan het kijken is van, joh, hoe kunnen we bijvoorbeeld door nieuwe verkiezingen uit te schrijven op het juiste moment nog meer zetels halen?
Ja.
Want de mensen zullen daarnaar kijken van, oh ja, wat zie ik op het 8-uur-journaal? Oh, Pieter Omtzigt, die heeft de stekker eruit getrokken. Nou, dan ga ik de volgende keer ook maar op de PVV stemmen. En dan krijg je 50 zetels voor de PVV. En dan krijg je weer dezelfde ellende. Maar we moeten ophouden met mensen in het zadel te helpen die over onze levens beslissen.
Ja.
Die een spelletje aan het spelen zijn.
Ja. Nou ja, daar hebben we een hele rij van gezien de laatste 3 jaar.
Ja.
Dan nog even, ik wil even kort tot slot over de financiën en overheidsuitgaven hebben tijdens de pandemie. Er is heel slecht inzicht in het dossier over de financiële afhandeling en de gevolgen van het coronabeleid. Ook een stukje transparantie.
Ja.
Hoe kunnen we dat bevechten?
Ten eerste, je hebt gelijk. Er zijn honderden miljarden uitgegeven. Hallucinante bedragen.
Ja.
Echt volslagen idioot.
Uit onze zak uiteindelijk.
Ja, jouw en mijn belastinggeld. Ja. 5,1 miljard aan bonnetjes. Ik geloof 100 miljard bijna aan subsidies voor ondernemers. Terwijl die ondernemers eigenlijk gewoon over de kling gejaagd werden. En een hele belangrijke vind ik dan nog de Stichting Open Nederland.
Uh-huh.
Dus je had de GGD met een testinfrastructuur. Je had U-Diagnostics van Maarten Kuppen. Een testinfrastructuur, particuliere testinfrastructuur. Bestond allemaal.
Ja.
Wat zei Hugo de Jonge? Nee hoor, ik wil mijn eigen testinfrastructuur. Nou, dan gaat er al een lampje branden.
Ja.
Dan waarom?
Mm-hmm.
Nou, hij richt een stichting op, benoemt daar wat bestuurders en stort 1 miljard van ons belastinggeld in de pot. Dat raakt dan buiten het zicht van de Tweede Kamer, wordt niet gecontroleerd. Wij zijn nu met WO-verzoeken bezig, want wij willen dat hele grootboek van de Stichting Open Nederland hebben. krijgen we niet. We krijgen niet van VWS. VWS zegt, ga maar naar Stichting Open Nederland. Stichting Open Nederland zegt, ja, wij doen niet mee met de WO.
Kastje
we
zijn ook. Ja.
Ja, dus we gaan weer naar de rechter. Maar er is 1 miljard euro weg. Alleen maar voor de beschikbaarstelling van testen.
Ja.
Nou, dat is toch raar.
Het is heel raar. Als je volgens je boekhouding mist, dan gaan de bellen af. Maar precies. Dit 1 miljard, dat
wordt
zo...
En wat dan interessant is, dan wordt een enorm rapport geschreven over de Sievert deal. Nou, dat is natuurlijk... Sievert is natuurlijk gewoon een boefje.
Gewiekste zakenman.
Ja, maar VWS wist precies wat ze aan het doen waren. Die wisten toen ze die deal sloten dat het met een commerciële partij waren. Die wisten dat ze 100 miljoen betaalden voor mondkapjes die niet deugden. Hè, want die hoofdinkoper die wilde dat helemaal niet. Ze konden het zelf niet betalen, die Relief Goods Alliance. Ze konden het niet vervoeren. Ze waren geen preferred supplier. Dat was helemaal niks.
Ja.
Maar waarom is het dan toch tot stand gekomen? Omdat Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge aan het bellen waren om hun CDA-vriendje die deal te geven. Mm-hmm. Nou, dat is netwerkcorruptie van de bovenste plank.
Ja.
Maar het is een hele kleine deal. Hele kleine vis. En een barbertje moet hangen. Dus hij wordt het slachtoffer. Zodat al die andere enorme deals buiten zicht blijven.
Ja.
Nou, en daar gaan wij met Stichting Coronaschade achteraan.
Ja.
En met BVNL.
Ja, want hij zat van de week bij Jeroen Pauw. Sievert, ik weet niet of je het gezien hebt.
Nee, ik heb het niet gezien.
Oké, maar daar zat hij zichzelf inderdaad te verdedigen. Maar het kwam erop neer wat jij in korte lijnen hier neerlegt. Dus daar komt nog heel veel achter vandaan, denk ik. Of juist niet. Hè? Want als het goed gecoverd wordt en hij is het zwarte schaap, dan zullen alle pijlen op hem gericht worden.
Nou, ik denk dat we nog eens plezier kunnen hebben van Sievert. Want als hij dingen openbaar gaat maken. Want hij heeft natuurlijk ook directe lijntjes gehad met Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge. En ik wil die appjes wel zien.
Ja.
Want wij hebben nog geen appjes gezien.
Nee.
Er zijn allemaal WO-verzoeken. Mark Rutte vernietigt dus blijkbaar al zijn appjes.
Ja.
Bepaalt zelf wat hij laat filen.
Ja. En vervolgens vergeet hij het ook dat hij dat heeft gedaan?
Ja, eerst vergat hij het. En daarna zei hij, nee, maar ik heb alles wat ik relevant vond, heb ik doorgestuurd. Ja, ja, er waren geloof ik 2 of 3 sms'jes.
Ja,
totaal
toen, heb je de suikerklontjes gehaald. Dat is een onbenullige reden.
Ja, ja, volkomen idioot. Nee, maar ik denk dat Sievert, die heeft natuurlijk zijn eigen archief. En als hij ten onder gaat, dan hoop ik dat hij...
Dat hij wat mensen meetrekt.
Ja, dat zou mooi zijn.
Dat zou mooi zijn. Misschien te mooi om waar te zijn. Want de afleiding is er niet voor niks. Hè. Ze hebben alle pijlen op hem gericht. En de media volgt dat natuurlijk heel trouw. Hè, de mainstream. Dus dat spelletje dat loopt zoals men wil. Tot slot, hè. Vaccinatie en bijbehorende complicaties. Discussie over de oprichting van een patiëntenvereniging voor vaccinatieschade. En onderzoek naar postvaccinatie effecten en oversterfte. Want ook dat stuk, daar zit jij in. Kan je daar heel kort iets over vertellen?
Nou, over die patiëntenvereniging.
Ja,
ja, nou kijk, Magdalena en Iris en Anne Merel, die zijn daar natuurlijk mee bezig. En wij proberen dat vanuit Stichting Coronaschade te faciliteren.
Ja.
En dat gaat gewoon gebeuren, linksom of rechtsom. Maar het is goed als ze zich verenigen. We hebben, je kunt op verschillende manieren kun je daar voordeel mee hebben. Je kunt collectieve acties doen. Je kunt er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld medische behandelingen voor mensen met vaccinatieschade ook vergoed worden. Want nu worden die vaak niet vergoed. Terwijl als je zegt dat je post-covid hebt, wordt het wel vergoed.
Ja.
Maar ik denk dat we dat echt moeten laten bij de mensen die vaccinatieschade hebben. Die verenigen zich en die weten ook precies waar ze over praten. Maar wij vanuit Belang van Nederland, wij faciliteren het, we helpen ze. En we hopen dat het een mooie patiëntenvereniging wordt. En dat ze op een gegeven moment ook de erkenning krijgen die ze verdienen.
Ja.
Ook de excuses krijgen die ze verdienen. En ook de compensatie krijgen die ze verdienen.
Ja.
Want iedereen vindt dat de Groningers gecompenseerd moeten worden en de mensen uit de toeslagenaffaire gecompenseerd worden. Maar ik hoor nog vrij weinig mensen zeggen van, joh, als jij een bedrijf had in de toeristensector en je bedrijf is helemaal kapot. Doordat jij een van de experimenteel mRNA-gentherapie prikje hebt gekregen. Ik zou het redelijk vinden als je dan gecompenseerd werd.
Lijkt me wel.
Ja, hè? Nou, daar gaan we voor strijden.
Super. Wieben, tot slot. Media, je hebt dat ook een beetje uitgevonden tegenwoordig. Je hebt ook een kanaal waar je te bewonderen bent.
Ja, de podcast boven het maaiveld met Jernas. Ja, nee, leuk.
Dat loopt goed, hè?
Ja, loopt hartstikke goed.
Vind je het leuk om te doen?
Ik vind het ontzettend leuk en ik krijg wel veel kritiek. Want ik ben het op sommige punten natuurlijk niet eens met Jernas.
Nee.
Maar ik vind het juist wel goed. Want kijk, wij zijn het nu al een uur met elkaar eens.
Ja.
Maar ik vind het ook wel goed om een beetje die knetterende discussies te hebben.
Zeker. Kunnen we aangaan hoor, als je dat wil.
Nou ja, volgens mij zijn wij het overal over eens.
We zijn het op grote lijnen met elkaar eens, inderdaad. En ik denk dat de kijkers ook in diezelfde trend zitten.
Ja, nee, maar het is leuk om zo'n podcast te maken, omdat je toch een beetje, je kan filmpjes laten zien over wat er nu in de Kamer gebeurt. Hè, zoals jij nu ook het filmpje over Mark Rutte laat zien. Ja, heel veel mensen die kijken natuurlijk niet die Tweede Kamerdebat en zo. Nee. Als je daar leuke dingen uitpikt, denk je van, joh, kijk nou eens wat Rob Jetten hier
idioterie.
Zegt. Ja. Ja, kijk eens wat Kajsa Ollengren hier twittert. Totale idiotie.
Ja.
En dat is leuk. En ik merk dat de terugkoppeling is goed.
Nou, leuk. Ik ga het ook altijd. Ik hou het altijd in de gaten. Ik bekijk het altijd even.
Ja, je moet het amusant gast, zijn.
Nou, hartstikke leuk. Ja. Ik zou zeggen, stuur maar een uitnodiging. Ja, dan kom ik weer gezellig langs. Is er nog iets wat jij tot slot mee wil geven aan de kijkers?
Nou ja, natuurlijk dat ze Weltschmerz moeten blijven steunen.
Kijk,
laten we niet vergeten dat we hier bij Weltschmerz zitten. En dat dit het allereerste alternatieve kanaal was waar de waarheid gewoon op verspreid werd. En inmiddels heb je natuurlijk ook Black Box, de andere krant, Ongehoord Nederland.
Kan allemaal prima naast elkaar staan. Toch?
Prima, ja. Maar Weltschmerz was de eerste.
Ja.
Laten we dat blijven steunen.
Jij was ook mijn eerste politieke gast toen. En het was ook volgens mij jouw eerste optreden bij Weltschmerz, het gesprek dat wij hadden.
Ja.
Dus dank nog steeds daarvoor. Goed bekeken ook toen, boven de 100.000 views.
Okay.
Dus je had echt wel belangstelling van de kijker.
Ja.
Ik hoop dit keer ook. Ik wil jou sowieso bedanken dat je de tijd hebt genomen om naar onze studio te komen en jouw verhaal te doen. En ik denk dat we jou regelmatig gaan terugzien. Althans, dat is wel mijn intentie. Dus dank daarvoor, Wiebren. En voor de kijkers, als je Wiebren wil volgen, Wiebren heeft net benoemd waar je dat kunt zien. YouTube, Wiebren, daar ben je prominent aanwezig.
Absoluut, Twitter, YouTube, Insta, de hele rattenplan.
Ja, dus volg Wiebren als je meer over Wiebren wil weten. En daarnaast hoop ik dat jullie aansluiten bij het advies wat Wiebren zo even gaf. Als wij willen bestaan en dit soort dingen kunnen blijven doen, dan hebben we jullie geld nodig, oftewel donaties. Dus steun ons, dat kan via de website. En je ziet ook, als het goed is, onderin een aantal mogelijkheden staan hoe je ons kunt helpen om dit belangrijke werk voort te zetten. Voor de rest wens ik jullie een heel fijn weekend. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.